Kom maar. Nodig ik je nu uit om binnen te komen. En op het moment dat je nu over deze vloertegels loopt, loop je over dezelfde tegels waar Hugo Claus, Rutger Copland, Gewij Mandelink natuurlijk, die hier woonde, Herman de Koning, Anna Enquist, Panamarenko, ik kan nog even doorgaan, in hun voetsporen wandelen.
Amai. Dat is wel... No pressure.
Mooi, zullen ze zeggen, hier in de voetsporen van Dominique de Groen.
Goh, dat zien we nog wel.
Dorpen en er is Watu. In de zomer verwelkomt Watu je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Watu binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gewij Mandelink en zijn vrouw Agnès Hondekijn het Kunst- en Poëziefestival bedacht en hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt, de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is Dominique de Groen. Dat we een coole en originele dichter rijker waren, bleek al meteen in 2017, toen ze debuteerde met Shopgirl. Ze was 26 en niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige poëzie. Talent troef, want ze maakt ook film, video's en performances en momenteel schrijft ze aan een roman over Britney Spears. In haar vierde, met de Jan Kampertprijs bekroonde bundel Slangen, laat ze de slang in vele gedaanten over de pagina's kronkelen en glibberen.
Walg van dit trieste meisje. Werp haar van me af als slangenvel. En de dorre, dode huid krult op in de vlammen. Een film en in iedere scène ben ik Jennifer Lopez, die een anaconda-brug die zich rond de zeldzame bloedorchidee heeft gewikkeld, waaruit zij de moleculen voor een levenselixier wil destilleren. En in iedere scène komt de gele albino tijgerpython die rond Britney's nek gedrapeerd lag tijdens haar performance van I'm a Slave for You op de 2002 VMA's naar me toe geglibberd. Wikkelt ze zich rond mijn naakte lichaam en knijpt. Toont me, vlak voordat mijn ogen uit hun kassen springen, een gladde, natte wereld zonder dieptes. Een toekomst met schubben die niets anders bedekken dan nog meer schubben. Een shift van technologieën voor het verwezenlijken van een betere wereld naar technologieën van controle en surveillance. Dominique, wat is de diversiteitsaanpak in jouw werk? De verbolgen kunstenaars kronkelen naakt in biologisch afbreekbare glitter, in de glinsterende assen van het teken. De kurkdroge prairie bedekt onder gistende kadavers. Ik draai ze om en ieder gezicht is het mijne. Less like a phoenix rising from the ashes, more like a raccoon waddling away from a dumpster fire. Ik ben hier niet om vrienden te maken. Ik ben hier om te winnen.
De dichter als Wonder Woman, superheldin die anacondas wurgt met de blote hand. Ambitie, Dominique?
Ik vrees helaas dat voor mij niet in de sterren geschreven staat.
Maar dromen mag.
Dromen mag, ja. Ik vond het wel gewoon leuk om in dat gedicht was ik eigenlijk zo heel erg... Was ik op zoek naar slangen die in de popcultuur worden afgebeeld met vrouwen. Dus bijvoorbeeld Jennifer Lopez in de film Anaconda. Of dan het iconische optreden van Britney Spears met de slang op de VMA's. En dan was ik eigenlijk zo aan het denken dat je bij dat soort scènes, dat je ook altijd misschien ergens jezelf daarin probeert in te beelden of zo. Van, hoe zou het voelen om zelf Jennifer Lopez te zijn die hier deze heldhaftige rol speelt? Dus dat probeer ik in dat gedicht wat te evoceren. Dat je jezelf probeert te verplaatsen in al die verschillende vrouwelijke heldinnen.
Walg van dit trieste meisje, werp haar van me af als slangenvel. Nu, dat komt ook uit een bundel slangen. Dus je hoeft geen academicus te zijn om te weten dat slangen een heel belangrijk symbool zijn in de bundel. Ze kronkelt ook in vele gedaanten over de pagina's. Maar waarom wilde je zo graag je oude huid afwerpen?
Het
verlangen om te groeien, ervaar ik daarin.
Zeker. Ja, het is ook wel een bundel die ik echt in een overgangsfase heb geschreven in mijn leven, denk ik. Het was ten eerste de overgang van mijn 20s naar mijn 30s, eigenlijk. En ik denk wel, ja, je kunt wel zeggen van dat is een arbitraire leeftijd, maar natuurlijk, ja, symbolisch betekent dat wel veel. Dat je eigenlijk misschien een beetje van een meisje naar een vrouw gaat. Of dat voelt toch ergens wel als een moment waarop je even terugblikt op het afgelopen decennium en denkt van oké, waar stond ik 10 jaar geleden? Waar sta ik nu? Waar ben ik veranderd? Waar ben ik gegroeid? Waar kan ik nog groeien? Dus ik was toen heel erg met dat soort vragen bezig. Ik kwam ook net uit een lange relatie die was geëindigd. En dat is dan natuurlijk ook ook te midden van corona. Dus ik moest dat heel erg in isolatie ook verwerken. Dus ik was heel erg op mezelf aangewezen. Ik kon eigenlijk weinig afleiding zoeken in uitgaan of in leuke dingen gaan doen met vrienden. Dus dat is dan ook natuurlijk wel zo een moment waarop je gedwongen wordt om jezelf een beetje heruit te vinden.
Ja, je hart werd verbrijzeld als een diamant, hè?
Exact, ja.
Maar er komt natuurlijk wel een mooie bundel uit. Je hebt dat wel eens eerder beschreven als een ongelukje is ontstaan, want je was natuurlijk bezig aan die roman aan het schrijven. Maar toen drong deze bundel zich op. Betekent dat de gedichten op jou joegen en jij niet op de gedichten?
Zo voelt het wel, ja. Zo voelt het wel. Want, ja, dus inderdaad, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een bundel te schrijven. Dus ik zat helemaal niet te wachten op gedichten eigenlijk. Of ik was helemaal niet daar in mijn hoofd mee bezig. Van waar kan ik nu nog eens een bundel over schrijven? Of waar kan ik nu nog eens gedichten over schrijven? Als slangen zijn ze mijn bewustzijn binnengekronkeld. En ik kon mij er eigenlijk niet tegen verzetten.
Ja. Dus. Liefdesverdriet bracht wel je poëtische aandrang tot een kookpunt, kunnen we wel zeggen.
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk... Ja. Mijn poëzie gaat altijd, is meestal ook wel politiek en gaat ook wel echt over de wereld om mij heen. Maar toch is het emotionele en het lichamelijke natuurlijk ook wel altijd aanwezig. En opnieuw in de ene bundel dan wat meer dan in de andere. En in slangen zeker het meest. En ik vind ook wel dat je in de bundel zelf merkt dat ik mij ook anders begin te voelen. Naar gelang de bundel vordert. Dat ik mij in het begin van de bundel is eigenlijk heel duister. En dan voelde ik mij ook echt niet zo goed. En echt door het schrijven was eigenlijk een beetje een therapeutische bundel. Denk ik. In die zin dat je wel merkt dat naar het einde toe veel hoopvoller wordt. Ik weet dat ook helemaal niet cool klinkt zo. Kunst als therapie, dat is een beetje taboe zelfs bijna.
Ja, ongelooflijk bezoedeld. Bijna totaal bezoedeld, ja.
Maar ik vind er persoonlijk, ik ervaar het vaak wel zo. Dus ik wil dat ook niet ontkennen of zo, om mij dan cooler voor te doen dan ik ben.
Dat is aardig van je. Wel, op de vraag kan poëzie eerste hulp bieden bij liefdesverdriet? Hè? Ellen Dekwits schrijft in Eerste Hulp bij Poëzie. Kijk, bij acuut intens verdriet heb je natuurlijk geen behoefte aan gedichten, maar aan een pak Kleenex en een fles vodka. Poëzie komt in beeld bij langduriger vormen van verdriet, zoals rouw. Vaak heb je dan niet echt zin om met anderen te praten, maar moet je wel iets met het verlies doen. Daarvoor heb je naast tijd taal nodig. Verwerken begint vaak met verwoorden. Bij jou helpt het dus wel ook bij acuut verdriet.
Ja, zeker wel. Maar ik ben sowieso... Ik denk sowieso dat ik op een rare manier met verdriet omga. Dus bijvoorbeeld... Oké, dit gaat heel raar klinken, maar ik kan ook niet echt huilen. Of ik heb al heel lang niet meer echt gehuild. Of zo heel af en toe gebeurt het wel eens, maar ik vind dat heel moeilijk. En mijn manier om met verdriet om te gaan is eigenlijk vaak heel bijna analytisch of zo. Van heel erg te proberen begrijpen wat er gebeurd is. Of heel erg meteen dingen proberen te plaatsen. Dat is wat mij helpt om dingen te verwerken. Van er een narratief van te maken.
Wel, op je 14e, Dominique, klonk je analytische verwerking als volgt. Fuck, fuck, fuck. Shit, klote, kut. Shit, 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 shit. Fuck, fuck, fuck. Ik wil dood, 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 dooder dan dood. Waarom ik, waarom ik? Gevolgd door 15 uitroeptekens en vraagtekens. Hebben dat soort gevoelens uiteindelijk hun weg gevonden naar de gedichten? Minder dramatisch.
Iets minder dramatisch, ja. Dat is een fragment uit een dagboek.
Uit het dagboek. Toen was je 14 jaar.
Ja, en toen klonken dus inderdaad die dagboeken. Ik vind die nu echt heel grappig om terug te lezen. Het is echt het ene na het andere van dat soort dramatische passages.
Heerlijk, maar je bent de nieuwe Adrian Mole.
Ik denk dat dat misschien toen wel mijn ambitie was, ja.
Ja, geef ze uit.
Het is misschien iets te gênant voor mij. Om,
nee, okay. Ik hou zelf heel erg van het werk van Dominique, maar ik wil toch nog graag eens mijn oor te luisteren leggen bij een roemruchte poëziekenner. Als ik iemand meen te kunnen plezieren met een gedicht waarin een jonge dichter zich profileert als een superheldin die anacondas met de blote hand wurgt, dan toch mijn goede vriend in Genua, Ilja Leonard Pfeiffer. Even bellen. Hij weet vast ook of poëzie helpt tegen liefdesverdriet.
Poëzie is geen medicijn. Poëzie maakt het alleen maar erger. Het is geen elixir. Dit gedicht van Dominique de Groen is fascinerend. En het is natuurlijk eigenlijk onrechtvaardig om dat ene gedicht uit de bundel te lichten en als geïsoleerd gedicht te behandelen. Ook al kan het gedicht daar best goed tegen, maar... Die hele bundel is een soort van enorme virtual reality trip. Een enorme reis door een heden, verleden en toekomst die ook bepaald onidyllische trekjes hebben. Dit is bepaald vernieuwende poëzie. Ja, het is risicovolle poëzie. Het is poëzie die niet op een gemakzuchtige manier wil behagen. De taal zelf is onderdeel van de constructie en van het experiment. Ik denk dat ik het gedicht onrecht aan zou doen door het te reduceren tot een eendimensionale boodschap die daaronder zou zitten. Zo werkt poëzie niet. Poëzie is niet een cryptogram waar een sadistische dichter een op zich eenvoudige boodschap heeft verstopt in moeilijke woorden. Zo gaat het niet. Nee, het is een trip die langs verschillende realiteiten en verschillende betekenissen scheert. Het is een heel meerduidig gedicht dat onderdeel is van een heel meerduidige bundel. Waar het om gaat is een soort van contrast of een soort van, ik weet niet of je dat ook escapisme mag noemen. De wereld van vandaag en een soort van fantasiewereld, virtual reality wereld die misschien even echt is als de wereld die wij echt noemen of misschien zelfs nog wel echter. Er is een ik-figuur die samenvalt met verschillende soorten pixelvormen, avatars en dan weer niet. Het is een soort van beeld van wanhoop en hoop ook. En tegelijkertijd zijn er de hele tijd die slangen die eigenlijk heel erg verontrustend zijn.
mijn brein werkt heel associatief. Dat doe ik in mijn werk ook vaak, van heel verschillende werelden te gaan samenbrengen, die misschien op het eerste zicht niet bij elkaar horen. Zoals bijvoorbeeld dan heel wetenschappelijke research, waar ik dan heel diep in kan gaan. En dan anderzijds...
Britney Spears.
Britney Spears of popcultuur of de verbeelding. En op het eerste zicht kan dat dan lijken als elementen die vloeken of die niet meteen verband houden met elkaar. En dan vind ik het net interessant om wel ergens op zoek te gaan naar die verbanden. En die kunnen heel gevoelsmatig zijn, die kunnen heel symbolisch zijn.
Ja. Willem-Jan Otten, die noemt poëzie in Wil je mij poëzie leren? Het tegending van de samenleving waarin je leeft van je tijd. Iets zegt mij dat je het daar niet mee eens bent.
Nee, ik denk net... Ja, ik vind het net heel fijn als een gedicht. Ja, mijn gedichten voelen altijd net heel, heel verknoopt met mijn tijd. Met de tijd waarin ik leef. Ja, ik snap wel... Er is inderdaad wel zo'n soort van opvatting van poëzie is iets heel... tijdloos, dat bijna in een vacuüm bestaat of zo. Zo'n poëzie als een heel romantisch beeld van het gedicht als iets dat eeuwig is en dat zich onttrekt aan de tijd en aan de ruimte waarin het gemaakt is. Ik denk dat het net een product is, ook van een bepaalde tijd of van een bepaalde plek. En als dichter sta je in een maatschappij, leef je in een maatschappij en zou ik helemaal niet willen doen alsof ik schrijf in een vacuüm, alsof ik in een soort van ivoren toren zit.
Als iemand dat beeld kan onderuit halen dan jij, hè? Dat de dichter vanuit een ivoren toren werkt en eigenlijk alleen maar over geboorte, dood en liefde zou spreken. Daar praat jij trouwens ook wel over. Maar er is altijd die achtergrond, dat grotere kader, die backdrop van de wereld waarin je leeft.
Ja, ik denk zelfs dat het meer is dan een backdrop, want ik denk dat ook zelfs zo de thema's die dan als universeel worden genoemd, inderdaad de liefde, de dood, de rouw, maar zelfs die thema's, ja, die veranderen ook. Het is op zich een universeel gegeven, maar het kan eindeloos veel gedaantes aannemen. Mm. Dus nee, ik zie mijn gedichten heel erg als iets, als dingen die gevormd zijn door allerlei mechanismen en factoren die ook buiten mijn controle liggen. En dat vind ik ook net wel interessant of zo. En voor mij hoeven mijn gedichten ook niet tijdloos te zijn. Ik denk als iemand binnen 100 jaar mijn gedichten leest en daar niks meer van begrijpt...
Internet, wat is dat? Trash-TV. Ja, popcultuur.
Wel, maar dat gaat ook... Ja, mijn gedichten gaan ook gedateerd raken vanwege de referenties die ik daarin verwerk, die inderdaad vaak heel actueel zijn. Maar dat interesseert mij ook niet. Ik schrijf niet voor de eeuwigheid, ik schrijf voor het nu. En als iemand ze binnen 100 jaar niet meer begrijpt, dan is dat zo.
Ze zijn voor ons.
Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik Dominique's gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, Amir Bachrouri.
Deze vond ik ook... deze is al plat Antwerps.
Zangeres Lara Chedraoui.
Wacht, waar zit het?
Acteur Tijme Govaerts.
En hoe zeg je dat?
Chef van de Standaard Weekblad Griet Plets.
Nee, ik ga dat anders formuleren.
En emeritus voorzitter van de Europese Gemeenschap Herman Van Rompuy.
Oké, ik begin.
Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
Het is ook bijna geschreven als een slang die zich rond u wikkelt en die u steeds meer inpakt.
Ja, het grijpt naar de keel. Je voelt zo de haartjes op je arm recht komen. Pakt je bij je nekval.
Ja, het is de eerste keer, denk ik, dat ik Jennifer Lopez en Britney in een gedicht ben tegengekomen. Ja, ik merk op een of andere manier dat ik in het begin dan altijd zo tegenstribbel. En dan herlees ik het nog eens. En dan merk ik dat ik het wel heel fijn vind.
Britney Spears vond ik heel herkenbaar. Ik ben natuurlijk een kind van mijn tijd. En dat beeld bleef zo hangen. Vooral het beeld van die anaconda en wat ze beschrijft, die gladde, natte wereld. Ik vond dat zeer... zeer bevreemdend en zeer apocalyptisch, maar kon heel goed mij er iets bij voorstellen.
Ik heb natuurlijk mij moeten verdiepen in de anekdotes die in het gedicht voorkomen, hè, want Britney Spears in de VMA van 2002, dat roept bij mij niet veel op. Hè.
Gedichten zijn voor mij meestal zoiets heel archaïsch of zo. Maar ik vond dat er een heel hedendaagse touch in zat. Maar ja, ook wel de mix met het Engels.
Ik heb dat gaan opzoeken, want daar staat een Engelse tekst in. Hier, less.
Less like a phoenix rising from the ashes, more like a raccoon waddling from a dumpster fire.
Minder als een phoenix die herrijst, maar als een wasbeer waggelend weg van een containerbrand.
Moest ik denken aan al die Instagram-filmpjes met die raccoons dat de laatste tijd mijn feed doorkruist.
Ik lees het als een soort maatschappijkritiek, een schets van een streamende schets van onze wereld, met dan vooral die zo harde eindzin.
Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen. Ik snapte dat einde niet.
Winnen, wat betekent dat hier? Wat moet er overwonnen worden? En als het winnen is, wat is dan een nederlaag? Ik weet het eigenlijk niet goed.
Ik vind het niet echt een hoopvol gedicht. Zeker die laatste. Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen. Ja, dat is wel... ja. Ik weet niet of dat per se is wat ik voel in de wereld. Maar misschien soms wel. Maar ik denk dat we daar wel vanaf moeten. Ik denk dat we wel moeten proberen om vrienden te blijven.
Dominique de Groen geen rozige poëzie zou brengen, was meteen duidelijk. Haar debuut, Shopgirl, is ontstaan in de kelder van Primark, waar zij na haar studies in Schotland en Gent ging werken om de broden. Ze zag er mensen vechten om de laatste goedkope pyjama. Hier moest ze wat mee. Ze ging zich als een bezetene verdiepen in wegwerpmode en weefde er poëzie van. Ook voor haar volgende bundels was verontwaardiging de grondstof. Kapitalisme, consumentisme, de opwarming van de aarde. Er is veel om verontwaardigd over te zijn. Ben je een als dichter vermomde activist?
Goh, ja, dat zou ik eigenlijk niet zo durven zeggen, omdat ik onder een activist nog wel echt iets anders versta. Onder een activist versta ik echt wel iemand die heel concreet acties gaat voeren om heel concreet verandering te gaan proberen teweegbrengen in de wereld. Dus dat is ook een term die ik mezelf niet zou durven aanmeten. Of ik vind niet dat exact hetzelfde is als wat ik doe. En ik heb ook heel veel respect voor mensen die echt hun lichaam in de strijd werpen, om het zo te zeggen. En die daar ook wel vaak vrij compromisloos in zijn. En ik denk als dichter sta je toch iets meer op een afstand misschien. Maar ja, dat heeft ook te maken met waar uw talenten liggen en waar je goed in bent. Ik denk wel dat gedichten misschien activisten kunnen inspireren of zo. Dus in die zin dat het misschien iets meer indirect werkt.
Er zal, schrijft Ellen Dekwits in Eerste Hulp bij Poëzie, altijd behoefte zijn aan gedichten over de actualiteit. En ik citeer haar: anders dan een liedje op de radio of een krantenkop heeft een gedicht iets vrijblijvends. Hè, waarmee ze bedoelt, je wordt er niet mee om de oren geslagen en dus je hoeft het ook niet te lezen. En dan gaat ze verder. Die vrijblijvendheid maakt dat je de tijd en de ruimte kan nemen om op een andere manier de veranderde werkelijkheid te interpreteren en te bevatten.
Ik denk altijd dat mensen er ook niet echt van houden als iemand hun probeert te vertellen hoe het zit of wat ze moeten doen of wat ze niet mogen doen. Ik denk dat dat vaak heel veel meteen weerstand opwekt. Terwijl inderdaad een gedicht is iets dat heel anders opereert eigenlijk. Maar dat u wel misschien gewoon aan het denken kan zetten, dat bepaalde vragen kan oproepen, die dan langzaam in uw hoofd kunnen beginnen gisten. En dat is een heel ander tempo.
Je hebt echt een broertje dood aan aan het vingertje, hè?
Ja, dat vind ik echt vreselijk. Ja, daar kan ik echt niet tegen.
Dichters moeten eten. Ik stel voor om ons gesprek verder te zetten in de keuken van het huis van de dichter. Het werkblad is groot genoeg om ook de dichter aan het werk te zetten.
Nu vraagt Dominique, kan ik helpen? Oké, zet me maar aan het werk. Ik ga je een snijplankje geven. Messen vind je daar, in die bovenste lade. En een wortelrasp, ik weet niet of dat daar ligt. Je bent verantwoordelijk voor de wortelen. Zeg, terwijl we zo aan het koken zijn, we moeten het natuurlijk nog over Britney hebben, hè? Dat begrijp je wel, hè? Ja. We kunnen geen gesprek voeren zonder dat we het over Britney Spears hebben. Jij die zo fan bent van Diane de Prima en tegelijkertijd van Britney Spears, hoe breng je die twee samen?
Ja, voor mij heeft dat eigenlijk nooit aangevoeld als een contradictie. Ik vind het net jammer als mensen dat ze op die manier beschouwen van in poëzie is enkel maar ruimte voor serieuze zaken of popcultuur hoort daar niet in thuis. Voor mij voelt dat net heel organisch. Dat is ook gewoon iets waar ik mee ben opgegroeid. En dat deel uitmaakt van mijn leefwereld. Net zo goed als de poëzie die ik lees of als de literatuur die ik lees. Dus voor mij heeft dat nooit aangevoeld als twee gescheiden werelden waar ik tussen moet kiezen of zo. En ik vind net de botsing tussen die heel verschillende werelden vind ik net interessant. En de spanning die het oplevert wat er gebeurt als je die verschillende registers met elkaar in contact gaat brengen.
Het zijn eigenlijk twee feministen. Elk op hun manier.
Ik zou niet dat Britney zelf een feministe is.
Ja,
maar je kunt haar wel lezen op een feministische manier, denk ik. Ik kan natuurlijk niet naar hoofd kijken, natuurlijk. Maar het is zeker wel mogelijk om haar levensloop te gaan analyseren door een feministische lens. En in die zin vind ik haar wel een enorm interessante figuur. Omdat zij wel een beetje het archetype is voor hoe vrouwelijke sterren, vrouwelijke beroemdheden worden opgevoerd in de media en heel erg worden vermarkt. Ja, zij is eigenlijk echt wel heel erg gebruikt geweest en geëxploiteerd geweest. Echt gereduceerd ook tot haar uiterlijk en ook op bepaalde momenten in haar carrière waarin zij dan zelf nummers wou beginnen schrijven en echt zelf haar eigen creativiteit ontplooien, is dat echt wel gefnuikt geweest door haar platenmaatschappij en haar management. Omdat zij natuurlijk dat beeld van die perfecte pop wilde behouden, omdat dat hun dan gewoon meer opbracht. En zij heeft zich daar dan wel op een bepaalde manier tegen verzet, denk ik. Bijvoorbeeld dat kaalscheren van haar hoofd vind ik zo emblematisch. Dat is echt zo. Haar schoonheid was eigenlijk een werktuig geworden waarmee zij onderdrukt werd. En zij heeft haar eigen schoonheid aangevallen op die manier.
Dat was haar middelvinger eigenlijk, hè?
Eigenlijk heel punk, vind ik.
Ze is echt zo'n schoolvoorbeeld van godin tot offerlam geweest, hè, binnen die mediacultuur.
Ja, enorm. Ja, zij is echt de persoon. Britney Spears is eigenlijk op een heel cynische manier opgeofferd geweest aan het product Britney Spears. En eigenlijk als persoon is haar leven echt wel voor een stuk verwoest geweest of kapot gemaakt. Tot op een heel extreme hoogte natuurlijk, met het feit dat ze dan ook onder zo'n bewindvoering is geplaatst gedurende 12 of 13 jaar, waarin ze dan geen enkele beslissing meer mocht maken over haar eigen leven, om dan op die manier het product Britney Spears en dat perfecte beeld van haar wel in stand te kunnen houden. En ja, dat haar management en haar familie gewoon niet het risico wou lopen dat de complexe persoon Britney Spears in de weg zou komen van dat product. Mm-hmm.
Wat vind je eigenlijk van die muziek zelf?
Ja, ik vind dat heel goede muziek. Ik heb dat is ook het ding van mijn fascinatie voor Britney Spears. Vertrekt ook echt niet alleen vanuit een theoretisch, feministisch kader of zo. Het is begonnen vanuit de liefde voor haar muziek. En de liefde voor haar als mediafiguur. Inderdaad, het totaalplaatje. Haar voorkomen, haar mode, de manier waarop ze danst, haar muziek. Ja, heb ik gewoon, af en toe, toen ik echt heel jong was, was ik altijd een enorme fan van haar eigenlijk. Heel veel mensen zien haar echt wel als zo, ja, ze schrijft haar eigen teksten niet of ze zingt alleen maar de dingen die andere mensen voor haar maken. En op die manier zien mensen haar ook wel een beetje als een hersenloos zangeresje. Dat eigenlijk dus, ja, inderdaad. Maar eigenlijk heeft zij dus ook zelf wel een aantal van haar teksten van haar nummers zelf geschreven. En ook haar nummer dat ik het mooiste vind, Every Time, is een tekst die zij volledig zelf heeft geschreven. Ze heeft dat nummer ook zelf op piano geschreven.
Vind je dat poëtisch?
Dat nummer zelf?
Ja.
Ja, ik vind dat haar mooiste nummer. En die tekst is heel... is eigenlijk een tekst die gaat over haar break-up van Justin Timberlake. En ja, dat nummer gaat eigenlijk ook over haar eigen schuldgevoelens in wat er is misgelopen in die relatie. En het is heel mooi, heel haunting bijna, hoe zij dat beschrijft. En daaraan merkt je wel dat zij eigenlijk zelf ook wel echt een artistiek talent heeft.
Maar ik weet niet of ik het nummer ken.
Ik kan het hier gewoon even opzetten op mijn telefoon.
Ga ik het herkennen als ik het hoor, maar...
Het is wel een grote hit geweest, dus het kan wel zijn dat je het kent. Nee. Kent je het?
Ja. En dan gaan we over een break-up.
Ja.
Haar slangen eigenlijk.
Ja, nee, het is een nummer vol berouw eigenlijk. Het is heel...
Tussen uien snipperen, dan valt het niet op als ik een traantje wegpink.
Het is wel ontroerend.
Heb je er naar geluisterd, na jouw break-up?
Ik heb een hele playlist gemaakt. Break-up bangers heette hij. En daar stond onder andere dit nummer ook op. Ja.
Om er zo nog een beetje in te zwelgen.
Ik vond het zelf, al zeg ik het zelf, een goede playlist. Dus ik heb hem ook gewoon bijgehouden voor als ik het nog eens nodig heb. Ik heb hem ook al gedeeld met andere mensen die op dat moment dan ergens door aan het gaan waren.
Oké, daarvoor kunnen we dus ook bij jou terecht. Kijk eens aan de keus. Toverbal van kleuren. Zal ik opscheppen?
Merci.
Mag ze? Wat ruikt het heerlijk, ja.
Ik kan het heel natuurlijk ruiken.
Gaan we chillen op... een hele mooie dag in Wato, wat mij betreft.
Ja, en op de poëzie.
Op de poëzie, uiteraard. Voor tijd. Smakelijk?
Smakelijk.
Aangezien de slang een activistische glansrol kreeg toebedeeld in Genesis, moet er in de kerk van Watu toch minstens één afbeelding van te vinden zijn. Het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had, verantwoordelijk voor de zondeval, het begin van alle ellende, het kan niet van alle dieren worden gezegd. Maar hoe zorgvuldig we ook kijken, in de kerk van Watu is niet één slangetje te vinden.
Ja,
slangen gaan we hier denk ik niet aantreffen.
We steken dan maar een kaarsje aan voor de slang. Want ook zondaars zijn er om lief te hebben. En voor vergeving is het nooit te laat.
Je werk is eigenlijk een hele gekke mismatch van uitersten. En je brengt die allemaal samen, ratio en instinct. Het internet en mythologie, hoge en lage cultuur. Het menselijke en het niet-menselijke. Het wetenschappelijke en het bovennatuurlijke. Zie, we zijn hier in een kerk. Hoe nabij weet je hier met het bovennatuurlijke?
Ja, ik zou mezelf niet omschrijven als echt een religieus persoon, maar ik voel me zeker wel aangetrokken tot het spirituele. Ook in de dingen die ik lees, ik heb altijd heel graag ook verhalen gelezen over geesten en onverklaarbare gebeurtenissen. En dat is wel echt iets dat ik wel zo voel en dat ik ook wel geloof dat er meer is dan alleen maar de zichtbare wereld. En dat er ook wel echt dingen zijn die we niet kunnen verklaren. Ik denk ook wel dat ook ergens een tegengif kan zijn tegen de wereld waarin we nu leven en een maatschappij die eigenlijk ja, ook wel heel materialistisch is op veel vlakken, heel erg ingesteld op winst eigenlijk en altijd maar meer willen en alles ook willen reduceren tot de ratio en alles willen reduceren tot een soort van logica die ook enorm veel kapot kan maken, die veel andere manieren om naar de wereld te kijken, andere manieren om de wereld te begrijpen ook wel heeft uitgewist. Dus ik denk wel dat daar echt ook een kracht en een verzet in kan zitten van ook wel die spirituele dimensie toe te laten.
Natuurlijk, al die uitersten die je samenbrengt in je poëzie zitten ook in jou, anders zouden ze niet in de poëzie doorstijpelen. Brengt poëzie balans aan in je leven?
Ja, zeker wel. Ik had een paar jaar geleden ben ik ook een paar sessies bij een psycholoog geweest en die verwoordde dat toen eigenlijk heel mooi. Hij zei van, je hebt eigenlijk heel veel geluk ergens dat je je kunst hebt en dat je je poëzie hebt, want dat helpt u duidelijk wel om bepaalde dingen voor jezelf te kaderen en te plaatsen en te verwerken. En dan zei hij van, ja, eigenlijk je poëzie is een soort van uw anker, of dat zijn zo uw wortels die in de grond zitten en die je echt aarden ergens. En hij zei van, ja, zolang dat je dat hebt en zolang dat je je daarin gegrond voelt, dan kan het nog zo hard stormen of dan kan het nog zo hard waaien daarbuiten. Maar dan ga je eigenlijk niet omvervallen, want dan heb je wel dat ankerpunt dat u in de grond houdt.
Betekent dat dan ook dat de poëzie je gelukkig maakt? Kan poëzie helpen om het geluk dichterbij te brengen?
Geluk vind ik zo een moeilijk woord ook, want wat betekent dat natuurlijk?
Wat betekent het voor jou?
Voor mij is eigenlijk geluk als een soort van permanente toestand of zo, waar ik naar kan streven en die ik dan kan bereiken, is voor mij niet echt iets dat bestaat of zo. Er zijn momenten waarop ik mij heel blij en vrolijk of tevreden kan voelen en dan zijn er andere momenten waarin ik net pijn of verdriet ervaar. En ik vind dat je het beide nodig hebt. Dat je altijd de twee nodig hebt. Want wat betekent dat geluk? Geluk betekent eigenlijk des te meer door het contrast met ook pijn en verdriet en gemis en rouw. Maar poëzie is dan wel iets dat mij helpt om die emoties voor mezelf te verkennen en ook wel te doorvoelen of zo. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen dat het ergens de weg is naar geluk, maar dan dus niet geluk op een heel eenduidige of eenvormige manier of zo. Net het hele spectrum van emoties kunnen ervaren. Ik denk dat net het waardevolle is van als mens en als lichaam op deze planeet aanwezig te zijn en gewoon alles te kunnen voelen. Het goede en het slechte. En dat is eigenlijk waar ik naar streef, denk ik.
Niet alleen Dominique de Groen kwam het huis van de dichter verlevendigen met verzen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter breeduit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicolas Rombouts. Heel graag tot de volgende keer.